Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Kroonhoorn voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten vanmiddag om 5:00 zal kandidaat M. Diepeveen voor ons voorgaan. Volgende week zondag 10 mei zal om 10:00 dominee W.J. van den Brink en om 5:00 dominee Kroneman voor ons voorgaan. Volgende week donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er één dienst. Deze dienst begint om 10:00. Vanmiddag is er om 3:30 een open samenkomst in dit kerkgebouw. En op woensdag 6 mei vergadert de kerkraad. Donderdagavond 7 mei wordt er in het kader van evangelisatie gezongen op het station van Schiedam Centrum. Aanvangstijd is 7:30. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Aan het einde van deze dienst, na de zegen, zingen wij in verband met de verjaardag van de koning afgelopen maandag het eerste en het zesde vers van het Wilhelmus. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 148 vers 3, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 113 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 113, het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij is Heere namen lof gegeven, de Heer is boven het heidendom, zijn heerlijkheid bekend alom, overal, is boven zon en maan verheven. En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen, behoeftigen van elk verstoten goed, gunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten wereldleiders. Wij zingen op Psalm 113, vers 2 en 4. Gemeente, wij luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 122, en daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij in uw paleizen, vreugde en lust, vreugde en verlangen om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijven in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Nooit moet die vrede verbroken worden door jaloezie of ruzie. Om 's Heren huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Wij zingen op Psalm 122, het derde vers, na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld. Hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen verder met de prekenserie vanuit het Bijbelboek Nehemia. En daarom lezen wij nu samen uit het woord van God uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Nehemia. We lezen het vijfde hoofdstuk, Nehemia 5, vers 1 tot en met vers 19. We hebben gehoord vanuit dit Bijbelboek Nehemia in het eerste hoofdstuk dat Nehemia in gebed ging. Toen hebben we gehoord in het tweede hoofdstuk dat de bidder ging bouwen. En in het derde hoofdstuk hebben we gehoord dat iedereen werd ingezet bij de bouw. En in het vierde hoofdstuk dat er tegenstand kwam, tegenstand van de vijanden van buitenaf. En vanmorgen gaat het over tegenstand van binnenuit. Dus de vorige keer van buitenaf en nu van binnenuit. Nehemia 5. Vanaf het eerste vers, dan luidt het woord van de Heere als volgt. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders. Dus nu niet meer tegen de vijanden in het vorige hoofdstuk, Sambalat en Tobia, maar nu tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden, onze zonen, onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak, zegt Nehemia, in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te raden. En ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken? Onze vijanden, lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten, geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie die u hun leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo moge God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei amen. En zij prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het 20ste jaar tot het 32ste jaar van koning Artaxasta, 12 jaar, hebben ik en mijn broers het brood bestemd voor de landvoogd niet gegeten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk en ze hadden brood en wijn van hen genomen en daarna nog 40 sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt, en wij hebben geen grondbezit verworven, en al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. De Joden en de machthebbers, 150 man, en zij die naar ons toegekomen waren, uit de heidevolken die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Wat klaargemaakt werd voor één dag, voor mij werden klaargemaakt 1 rund, 6 uitgelezen stuks kleinvee en vogels en, met een tussenpoos van 10 dagen, zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood, bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, in deze dienst willen we samen ook voorbeden doen en dankzegging. We willen danken met de heer Jan Kroos dat de ablatie afgelopen donderdag goed is verlopen. We willen bidden voor de heer Wim Maris, omdat hij aanstaande vrijdag een staaroperatie moet ondergaan. En we willen bidden voor de familie Adriaanse, omdat de moeder van mevrouw Adriaanse afgelopen dinsdag op 94-jarige leeftijd is overleden en gisteren is begraven. Gemeente, laten we nu samen bidden. Heere grote, eeuwige God, almachtige schepper van hemel en van aarde. U die de Allerhoogste bent, u die hoog in de hemel woont, u die zeer hoog woont en zeer laag ziet, u die alle dingen in uw hand hebt. U geeft ons weer een nieuwe week, een nieuwe dag, een nieuw begin, een rustdag. Voordat we aan het werk gaan, mogen we eerst rusten, tot rust komen bij u. U die onze schepper bent, u die ons wil geven, een oceaan van genade. U die ons wil geven, een overvloeiende fontein. U die ons wil geven, alles wat u heeft. Ja, u bent voor ons arm geworden, Heere Jezus, zodat wij door uw armoede rijk zouden worden. En Heere, wat leven we er vaak karig van. Wat leven we er vaak arm van. Dan moeten we het u belijden, ook van de afgelopen week. Alles wat niet goed was, wat niet tot uw eer was. Wat niet was aan uw dienst geheiligd, wat niet was tot eer van uw grote naam, dat u het ons vergeeft. En dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat u ons helpt om ons leven in uw dienst te besteden. Want Heere, daarom bent u toch arm geworden. U bent arm geworden, zodat wij door uw armoede rijk zouden worden. En van die rijkdom zouden uitdelen. De menigerlei genade van God zouden uitdelen naar de mensen om ons heen. En Heere, wij bidden dat u dat doet. Dat u dat doet door ons heen. Maak ons ranken verbonden aan de wijnstok, verbonden aan Christus, om vanuit die levenssappen te leven. Om te leven van het goede wat u ons geeft. Ja, van uw genade. Die hebben we nodig. U wilt ons geven zoveel meer dan wat de wereld ons te bieden heeft. U wilt ons geven alles wat u heeft. Uw enig geboren Zoon. En in uw Zoon, uw eigen hart. En Heere, geef dat dat hart van God vanmorgen open gaat. Want Heere, wij zijn zondige mensen. Wij hebben u niets aan te bieden. Zelfs geen penninkje van huis uit. Helemaal niets. We staan met lege handen. We moeten het van u hebben. En nu bent u de eerste. En nu bent u de laatste. Ja, u bent het die vanmorgen naar ons toe komt. En Heere, geeft u dat we dat weer mogen zien. Dat onze ogen ervoor open mogen gaan. Dat u met uw Heilige Geest ook in ons midden bent. Heere, open onze harten voor uw woord. Geef dat we stil mogen zijn onder wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, zo bidden we dat u werkt met uw Geest deze morgen in de kerk, maar ook thuis als we verbonden zijn via de livestream, via de digitale middelen. Heere, laat toch uw koninkrijk komen. Zo bidden we, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk. En dat u alle dingen in ons leven wil doen meewerken ten goede. Ja, dat hebt u toch beloofd. En zo mogen we u ook danken met de heer Jan Kroos. Dat het afgelopen week, afgelopen donderdag, dat de ablatie zo goed is verlopen. We danken u daarvoor. U komt alle dank en alle lof en alle aanbidding toe. U hebt hem doorgeholpen. U hebt hem gegeven wat hij nodig had. U hebt hem rust gegeven. En u hebt gegeven dat alles goed mocht gaan. En wij danken u daarvoor. U die onze schepper bent, maar ook in alle dingen voorziet en ons onderhoudt. Heere, zo mogen we ook bidden voor de heer Wim Maris. Als hij deze week een staaroperatie zal ondergaan. Dat ook bij hem alles goed mag verlopen. Dat u de handen van de artsen wil leiden. Ja, we mogen het van u verwachten. U bent het toch die ons leidt. Alle dingen zijn in uw hand. Heere, zo willen we u bidden voor onze rouwdragenden. In het bijzonder vanmorgen voor de familie Adriaanse. Als we gehoord hebben dat de moeder van mevrouw Adriaanse is overleden in de afgelopen week op 94-jarige leeftijd en gisteren is begraven. Ze was dement, er was niet veel contact meer mogelijk, maar heren, u hebt toch ook, ondanks de moeite en het verdriet, nog om willen zien en nog verlichting gegeven. En zo bidden we, Heere, dat u ook nu nabij wil zijn, om alles een plaats te kunnen geven. Ja, om alles aan u terug te mogen geven. Want Heere, u bent onze schepper en u kent ons. Vanaf onze eerste leven stond, ja, tot op de dag van vandaag. En Heere, zo bidden we voor de Heer en mevrouw Adriaanse, dat u hen nabij bent. Ook de komende weken, dat u hen kracht geeft en moed en geloof en hoop. Heere, geeft u dat aan ons allen. Dat hebben we nodig. We hebben u nodig. Heere, we bidden ook voor onze jongeren. Voor degenen die deze week beginnen met hun examen. Dat u ze geeft wat ze nodig hebben, dat u ze wijsheid geeft en inzicht. Ja, ze mogen het van u vragen. En u hebt het toch ook beloofd dat u het dan ook wil geven. En Heere, zo bidden we voor de examenkandidaten, dat u ze helpt, dat u ze nabij bent. Zo bidden we, Heere, voor heel de gemeente. Voor onze gasten. Ja, we bidden om een gezegende dienst en om eenheid onder uw woord, eenheid in u, want dan gaat het toch vanmorgen over, dat u het bent die eenheid geeft. Heere, geef eenheid in de gemeente, maar ook eenheid buiten de gemeente, met andere kerken. Ja, dat er een terugkeer mag zijn tot uw woord in ons land, in de kerken, dat allereerst, en dat er zo ook verbondenheid mag zijn. Heere, wij bidden om vergeving van al het verkeerde, wat er ook is op kerkelijk gebied, verdeeldheid, dat u het wil vergeven. En dat u ons helpt om de eenheid te zoeken waar het mogelijk is. Ja, zodat uw koninkrijk komt. Heere, wij bidden voor onze koning, die afgelopen week jarig is geweest. We bidden dat u hem zegent, samen met onze koningin en het koningshuis, het gezin, dat u hen leidt, dat u hen geeft wat ze nodig hebben, zodat ons land mag leven in vrede. We bidden, Heere, dat die vrede er mag blijven in ons land en ook daarbuiten. We danken u dat we al zoveel jaren geen oorlog hebben in ons land. Deze week mogen we het gedenken, de bevrijdingsdag. En dan bidden we voor het Joodse volk, wat ook toen zo verdrukt is, dat u het ook nu wil beschermen. En dat u verbondenheid geeft tussen de christenen en de joden. En Heere, help ons om die verbondenheid gestalte te geven. Ja, zo bidden we om de voortgang van uw koninkrijk en dat het ook praktisch uitwerking mag hebben. We bidden zodat ook de armoede in de wereld tegengegaan zal worden. En dat we ons steentje zullen bijdragen waar dat mogelijk is. Ja, want er zijn zoveel mensen die ook vandaag in armoede leven. Kinderen die in armoede leven. Ontferm u, Heere, over mensen in derde wereldlanden. Voor mensen die leven in oorlogsgebieden. En Heere, geef ons een ontfermend hart, zoals u dat hebt, voor de mensen om ons heen. Zo bidden we en danken we dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Nehemia 5 en het negende vers vanuit Nehemia 5, dat is de tekst voor de verkondiging. We staan stil bij de hele schriftlezing. Vers 9, dat is de kern. En daar lezen we dat Nehemia zegt, en ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt. Escalatie van binnenuit, dat is het thema voor de preek. Drie punten. Ten eerste, het probleem komt boven tafel. Ten tweede, het probleem wordt aangepakt. En ten derde, het probleem wordt opgelost. Dus eerst het probleem komt boven tafel, daarna het wordt aangepakt en tenslotte het wordt opgelost. En het thema is escalatie van binnenuit. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de verkondiging. Dat doen we uit de 10e psalm en daarvan het 1e en het 4e vers. Psalm 10 vers 1, waarom o Heer, blijft gij van verre staan, houdt u zich afzijdig van mij. Waarom verbergt gij u, daar wij gehaat, beangst, verschrikt, schier, bijna, door de druk, door de onderdrukking vergaan? De trotsaard die goddeloos de deugd versmaat, veracht, vervolgt uw volk in zijn jammerstaat, in zijn ellendige toestand. Dat hij het besluit tot ons verderf genomen in het warnet, in het net om in verstrikt te raken, breng en schielijk, spoedig om doe komen. Er zitten veel lastige woorden in dit vers, maar ik hoop dat u het nu begrijpt. En het 4e vers. Mijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Mijn tong bedekt de moeite en het zielsverdriet. Zijn boosheid is met valse schijn vernist. Bedekt betekent dat. In hinderlaag, in een valstrik, daar niemands oog hem ziet, verbergt hij zich, valt ijlings, ijlings, dat betekent haastig, valt ijlings uit, vergiet onschuldig bloed. Hij weet van geen erbarmen, maar sluit zijn oog voor het bitterleed der armen. Wij zingen op Psalm 10, vers 1 en 4. En vooraf mag u uw liefdegave geven voor de Heere en zijn dienst. Escalatie van binnenuit, dat is het thema voor de preek. Allereerst het probleem komt boven tafel. Ten tweede het probleem wordt aangepakt. En tenslotte het probleem wordt opgelost. Ja, gemeente, het kan je zomaar overkomen. Het kan ons allemaal overkomen. Als leidinggevende op het werk, of als ambtsdrager in de kerk. Als ouder in het gezin, of als verantwoordelijke binnen een organisatie. Wat ben je druk geweest? Wat heb je je ingespannen? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ben je bezig geweest. Met hart en ziel heb je je gegeven. Je verantwoordelijkheid genomen. En ondertussen sluimert er iets wat je niet hebt gezien. Ongedacht en onverwacht heb je iets belangrijks gemist. Gemeente, zo ongeveer overkomt dat Nehemia. Hij kan zichzelf voor zijn hoofd slaan. Dat hij dit niet heeft gezien. Een sluimerend conflict escaleert. Wat was er aan de hand? Nou, gemeente, dagenlang, wekenlang heeft Nehemia gewerkt. Hij heeft zich met hart en ziel gegeven aan de bouw van de muur. Hij heeft de inwoners van Jeruzalem die teruggekeerd zijn. Hij heeft ze toegeroepen, kom, laten we opstaan en gaan bouwen. Van de vroege morgen tot de late avond zijn ze bezig geweest. Is Nehemia bezig geweest met het aansturen van zijn mensen. En hij heeft de vijanden gezien, de vijanden die kwamen, Sambalat en Tobia, de Ammonieten, de Arabieren, de inwoners van Asdod. Van alle kanten kwamen ze op hen af. En hij heeft de Heere aangeroepen. En de Heere God heeft dat plan van die vijanden verijdeld. De bouwers zijn weer aan het werk gegaan. We hebben het gehoord de vorige keer, het einde van de preek. Met een ene hand bouwen ze, met een andere hand houden ze de werpspies vast. Met het zwaard aan de heup gaan ze verder. De bazuinblazer is in de buurt en Nehemia heeft het over dat volk uitgeroepen. Onze God zal voor ons strijden. Sommigen houden wekenlang hun werkkleren aan. Ja, gemeente, en dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Als het de boze niet lukt van buitenaf de bouw van de muur te beletten, dan probeert hij van binnenuit de spanning op te voeren. Interne problemen, onderlinge spanningen. We lezen het aan het begin van het 5e hoofdstuk, dat er een luid geroep ontstaat van het volk en van hun vrouwen. In het bijzonder van de vrouwen. Ze schreeuwen het uit. Hele gezinnen staan onder druk. Wat was er aan de hand? Ze roepen. Nee, gemeente, ze roepen niet tot Sambalat en Tobia, niet tot hun vijanden van buitenaf, maar ze roepen tegen hun eigen broeders, de Joden. Tot nu toe werden ze bedreigd door de tegenkrachten van buitenaf. Nu zijn de tegenkrachten geweken. Nu dreigt de gemeenschap alsnog van binnenuit te scheuren. De broeder- en zusterband is in het geding. De ene groep vervreemdt zich van de andere. Een sluimerend conflict. Een veenbrand. Zo las ik bij de preekvoorbereiding. Terwijl er met man en macht wordt gewerkt aan de bouw van de muur, smeult er een veenbrand binnen die muren van Jeruzalem. En Nehemia heeft het niet gezien. Al langere tijd smeult het daar, die veenbrand. En dan plotseling slaat de vlam in de pan. Ja, gemeente, verdeeldheid is er. Voordat je er erg in hebt. Wat een verdeeldheid in kerkelijk Nederland. Wat een verdeeldheid. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Onderlinge wrijving. Gemeente, de boze wordt er blij van. Zullen Sambalat en Tobia niet alsnog gelachen hebben? Want een gemeenschap die tegen zichzelf verdeeld is, die kan niet bestaan. Straks zijn de scheuren in de muren gedicht. De zuilen opgebouwd. Maar ontstaan er barsten in de gemeenschap. En het begint heel klein. Bij de enkeling vaak. Ik ben het toch niet? Nee, gemeente, het zijn niet zozeer de vrouwen die roepen, maar veel meer de mannen die zwijgen. Niet de armen die roepen, maar de rijken die stilzwijgen. Wat was er aan de hand? Er was hongersnood in het land. En ja, wij vinden het zo gewoon, jongens en meisjes, dat we elke dag eten en drinken hebben. En dat we elke dag kleren hebben om aan te trekken. En dat we een huis hebben om in te wonen. En dat we elke dag naar school kunnen gaan. Maar voor heel veel kinderen is dat helemaal niet gewoon. Ruim 19%. Nou, als je in een wat hogere groep zit, dan weet je hoeveel dat is. Ruim 19% van alle kinderen wereldwijd leeft in extreme armoede. Ruim 19%. Dat is bijna 1 op de 5 kinderen leeft in extreme armoede. En heel veel kinderen daarvan leven in derde wereldlanden. Maar ook in Nederland. Ook in Nederland zijn er kinderen die 's morgens met een rommelende maag naar school gaan. Ja, gemeente, het was al langere tijd aanwezig, die hongersnood. Maar toen ging het van kwaad tot erger. Wat gebeurde er? De armen werden uitgebuit door de rijken. Dat is iets van alle tijden. De mondkapjesdeal. De rijken worden rijker en de armen armer. Het voedsel wordt onbetaalbaar. En voor de armen is dat een ramp. Maar de rijken zien hun kans schoon. Hier kunnen we winst uithalen. Wat heeft de zonde al een onrecht in de wereld gebracht? Ongelijke kansen. En nu worden de rijken aangesproken, de welgestelden, de edelen. Zij die beschikken over macht en bezit. En dan komen de wantoestanden boven tafel. Wat is er aan de hand? We lezen het in het tweede vers. Grote gezinnen hebben te weinig koren. Ze kunnen nauwelijks overleven. En kinderbijslag bestond nog niet. Kleine ondernemers, dat is het tweede wat verkeerd gaat. In het derde vers lezen we dat. Kleine ondernemers staan op het punt hun akkers, hun wijngaarden, hun huizen te verkopen tot onderpand te geven. Om te kunnen overleven. Ze zullen failliet gaan. En het derde wat misgaat, dat lezen we in het vierde vers. De belastingen van koning Artaxasta zijn zo hoog. De armen moeten lenen van de rijken om de belastingen te kunnen betalen. En zij lenen vervolgens hun geld uit met landerijen en wijngaarden als onderpand. We lezen dat in het vierde vers. En eerst zijn het de akkers en de huizen. En dan zijn het ook zonen en dochters. We lezen het in het vijfde vers. De armen staan op het punt hun kinderen weg te geven. Gemeente, hoe aangrijpend is dat? De toeslagenaffaire is er niets bij. Sommige dochters zijn al als slavinnen verkocht. Zonder dat er iets tegen te doen viel. Wanhopige moeders schreeuwen het uit. Anderen hebben de wijngaarden en de velden in het bezit. De rijken vragen rente, veel rente. En dat was verboden volgens de Torah. Je mocht geen rente van een arme vragen. Nee, gemeente, niet de vijanden buiten. Maar de vijanden binnen de muren. De machthebbers hebben het voor het zeggen. Hoe is het mogelijk? Dat volk, dat vrijgekocht is. Van de zonde en van de dood. Dat volk, dat knecht zichzelf. Ze worden weer tot slaven. Kan ons ook zomaar overkomen. Zo worden we immers geboren. Als slaven van onszelf. En we zijn altijd maar druk. Altijd maar op zoek. Waar zoeken we naar? Onrustig is ons hart. En als we eenmaal rust vinden in de grote rustaanbrenger Jezus Christus, die gekomen is om armen het evangelie te verkondigen. Als we eenmaal staan in de vrijheid van de kinderen van God, dan laten we ons zomaar weer knechten. Wat bent u uitzinnig, zegt Paulus tegen de Galaten. Te goed begonnen bent, te geest begonnen bent, dan gaat u eindigen met het vlees. We laten ons zomaar weer knechten. Verdelen, uiteendrijven. Voordat je het weet, ben je weer slaaf. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De zwakken worden uitgebuit. En wie van de welgestelden trekt zich iets van de armen aan? Gemeente, zo komen we bij de tweede gedachte voor de preek. Het probleem wordt aangepakt. Ja, gemeente, wat doet Nehemia dan? Als hij dat hoort, als hij die vaders hoort roepen tegen hun broeders. Als hij die moeders hoort schreeuwen tegen de edelen. Als hij die grote gezinnen ziet die geen eten meer hebben. Die kleine bedrijven die failliet dreigen te gaan. Die dochters die als slavinnen verkocht worden. Wat doet Nehemia? Hij ontsteekt in woede. Hevige woede. Hoe kan dit gebeuren? En waarom juist nu? Juist nu we samen weer eensgezind aan de slag zijn gegaan. We kunnen het helemaal niet gebruiken. De muur moet herbouwd worden. Maar Nehemia kan het ook niet voort laten boekeren. Nehemia beseft hoe gevaarlijk dit is. Van buitenaf is het niet gelukt het bouwproces tot stilstand te brengen. En zal het dan nu wel lukken van binnenuit? Nehemia beseft dat de boze aan het werk is. Om alsnog van binnenuit die gemeenschap uit te hollen. Ja, gemeente, wat een misleider is hij, die boze. Denk je hem onder controle te hebben? Komt hij van een andere kant? Allerlei methoden zet hij in. Onderhuids. Hij maakt graag gebruik van onderlinge spanningen. Hij drijft graag uiteen wat Christus bij elkaar bracht. Hij probeert alsnog de bouw te blokkeren, de bouw van de muur. Als het zo doorgaat, is straks heel dat volk weer aan de slavernij onderworpen. En gemeente, wat doet Nehemia dan? Nou, Nehemia had ook bij de pakken neer kunnen gaan zitten. Dat was heel begrijpelijk geweest. Hij is ook maar een mens. Wat heeft hij in de afgelopen weken al niet voor zijn kiezen gekregen? En wat heeft hij dat volk opgewekt? Kom, laten we opstaan en gaan bouwen. Wat heeft hij ze aan het werk gezet en de tegenstanders uitgeschakeld? En dat volk weer aangemoedigd, het zwaard aan je heup en nu dit. En toch, gemeente, toch kan hij niet wegkijken. Wegkijken is geen optie als er onrecht plaatsvindt. Op het werk of in de kerk, binnen het gezin. Of in de samenleving. Christus kan het niet. Als hij de tempel binnenkomt, waar de rijken nog rijker worden en de armen armer. Waar de rijken de armen uitbuiten. Waar de rovers samenscholen die hem willen vermoorden. Hoe reageert Nehemia? Nehemia reageert niet impulsief, vanuit de emotie. Het raakt hem wel, heel diep van binnen. Dat geschreeuw van die moeders die huilen om hun dochters. Dat geroep van die vaders die hun huizen kwijt zijn. En zien wij dan in Nehemia niet iets van onze heiland, van de bewogenheid van Jezus Christus? Wat is hij bewogen? Bewogen. Bij het zien van zoveel ellende in deze wereld. Wat was hij bewogen toen?
toen die arme kinderen bij hem kwamen. De arme, de bedelaar, de zieke. En wat is hij bewogen nog steeds? Nee, gemeente, we mogen er niet aan wennen, aan onrecht, aan armoede, aan oorlog. Sociale ongerechtigheid past zo niet bij een God die oog heeft voor wie het niet redt. Het mag in zijn koninkrijk niet bestaan. Hoe moet dit opgelost worden? Nou, gemeente, Nehemia gaat bij zichzelf te raden. Soms is het goed eerst even tot 10 te tellen. Of misschien wel tot 100. Voordat je reageert. Als ouder in het gezin. Als politicus in de samenleving. Als leidinggevende op het werk of in de kerk. En met jezelf te overleggen. Wat is wijsheid? Hoe moet ik hier mee omgaan? Gemeente Nehemia gaat bij zichzelf te raden. Hij beseft heel goed dat er iets opgelost moet worden. Dat conflict moet worden opgelost. Die saamhorigheid die moet hersteld worden. Maar hoe? En als Nehemia erover nagedacht heeft. Hij heeft vast ook gebeden. Maar hier staat dat hij ook heeft nagedacht. Je moet ook je verstand gebruiken. Als hij erover nagedacht heeft, dan roept hij de edelen en de machthebbers ter verantwoording. En hij benoemt het heel concreet, heel eerlijk, wat er niet goed gaat. En hij zegt dat u leent geld uit tegen rente. Ieder aan zijn broeder. Hebzucht. Is dat niet de wortel van veel kwaad? Hebzucht. Is dat niet de wortel waar veel andere zonden uit voortkomen? Iets willen hebben wat je nog niet hebt. Word je daardoor niet een onbarmhartig mens? Jezelf verrijken met de prestaties van een ander. Het kan heel dichtbij zijn, hè, in je eigen leven. Bijvoorbeeld, jongelui, als je een presentatie moet houden met z'n drieën en je laat de andere twee het werk doen en jij geniet mee van het mooie cijfer. Machtsmisbruik. Jezelf verrijken met de prestaties van een ander. Nehemia belegt een spoedoverleg. Een grote vergadering. Wat moet er gebeuren? Nou, gemeente, dat probleem dat moet bij de wortel worden aangepakt. Het armoedeprobleem, wij zien dat vaak als een probleem van de derde wereldlanden. Nee, zegt de Bijbel, dat is ons probleem. Dat is het probleem van de westerse wereld. Het armoedeprobleem, dat kunnen die derde wereldlanden niet zelf oplossen. Je kunt niet met een paar individuen oplossen. Zulke grote problemen. En een onderhuidsconflict, dat kun je niet met twee personen oplossen. Dat moet in de gemeenschap ontworteld worden. Hij zegt dat wij hebben onze broeders die verkocht waren. Door de ballingschap verkocht aan de heidenvolken. We hebben ze teruggekocht. En gaan we nu weer onze broeders verkopen? Gaan we ze weer tot slaven maken? Wat een aanklacht. Gemeente, wat een verantwoordelijkheid rust er op ons als mensen. En zeker als we in Christus zijn, als verloste mensen, als gekochte mensen. Wat heb je ontvangen en wat doe je ermee? Hoe meer je hebt ontvangen, hoe groter je verantwoordelijkheid. De rijken hebben veel ontvangen, maar ze houden het voor zichzelf. Ze zwijgen, de edelen. En Nehemia zegt het recht op de man af. Wat u doet is niet goed. Is niet tof, staat er in het Hebreeuws. De welgestelden maken de gemeenschap kapot. En daarmee ook zichzelf. Als deel van de gemeenschap. Moet u niet wandelen, zegt Nehemia. Het is een retorische vraag, een vraag die het antwoord al in zich heeft. Moet u niet wandelen, juist u die vrijgekocht bent van de zonde en van de dood, van de ballingschap, teruggekeerd in het beloofde land. Moet u niet wandelen in de vreze van onze God, in ontzag voor onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken. Moeten jullie, juist jullie, jullie zijn gekocht, jullie zijn verlost. Moeten jullie niet wandelen voor het aangezicht van de Heere? Jullie, tegenover ons. Hij die ons verlost heeft. Laten wij hem gezamenlijk dienen. Of willen jullie onze God belachelijk maken voor Sambalad en Tobia? Zodat ze alsnog zullen zeggen, ze zijn begonnen te bouwen, maar ze hebben het niet af kunnen maken. De gemeenschap is verdeeld, jawel. De muur is af, maar de gemeenschap is uiteengespleten. Een schande voor de wereld. Gods naam wordt erdoor gelasterd, door verdeeldheid. Onderling gedoe. Gemeente, daarmee geven wij de vijand een wapen in handen om ons uit te schakelen. Hoe gevaarlijk is dat? Moet u niet wandelen in de vreze van onze God? Nee, niet om daarmee iets te verdienen. Onze God zal voor ons strijden, zo heeft Nehemia het volk toegeroepen. Hij heeft in Christus de overwinning behaald. Bij hem moeten we zijn. Hij die gevangenen vrijlating verkondigt. En als we dan van hem mogen leven, laten we dan ook zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wandel dan in de weg die hij voor u heeft voorbereid. Zijn we bereid volgelingen van de Meester te zijn? De voetstappen te drukken van Hem die voor ons is arm geworden. Hoe genadig zijn wij? Hoe barmhartig? In een onbarmhartige samenleving. Wie maak jij rijk met je geld dat je uitgeeft? Waar geef je het aan uit? Aan wie geef je het uit? Waar koop je je kleding? En aan wie geef je het door? Wat zouden wij kunnen doen? Jongens en meisjes, wij hebben de opdracht om te denken aan de arme kinderen. En wat zouden wij dan voor hen kunnen doen? Denk er eens over na. Thuis. Wat zouden wij kunnen doen voor al die kinderen die geen huis hebben, geen eten en geen drinken, die in oorlogsgebieden leven? Gemeente, we gaan naar de derde gedachte van de preek. Het probleem wordt opgelost. Gemeente, Nehemia stelt het vragenderwijs. Buit ik soms anderen uit? Laat het een spiegel voor ons allemaal zijn. Ik heb die veenbrand toch niet aangewakkerd. Bewust of misschien wel onbewust. Ik heb die zwakke toch niet uitgebuit. Dichtbij of heel ver weg. Door mijn koopgedrag. Mijn reisgedrag. Mijn consumeergedrag. Nehemia had vanuit zijn positie als landvoogd makkelijk mee kunnen doen en met de rijken nog rijker kunnen worden om de armen nog armer te maken. Hij zegt het, lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan uit tegen rente. Gemeente, we gaan er zo makkelijk in mee. Het zit in onze systemen. Nee, die populaire collega die zo goed in de markt ligt bij al die andere collega's, die zo graag gezien wordt, ze is niet belangrijker dan die collega die op de achtergrond blijft en trouw haar werk doet. Dat meisje dat zoveel volgers heeft op social media, ze is niet belangrijker dan die jongen die met een beperking is geboren. Echte broeders en zusters zullen voor elkaar instaan, voor elkaar opkomen en elkaar nooit laten vallen. En al helemaal niet uitbuiten, kleineren, afpersen. Laten we toch deze rente achterwege laten, zo roept Nehemia het volk toe. En wat doet Nehemia dan? Gemeente, Nehemia beroept zich op een derde partij. En wat is dat wijs? Een objectieve partij. Als mediator. Hoe breng je twee partijen bij elkaar? Hij beroept zich op het woord. Het woord alleen is gezaghebbend. Gemeente, op grond van dat woord zou er toch veel verdeeldheid in de kerken moeten worden opgelost. Terug naar het woord. En hij zegt het op grond van het woord. Geef het ze vandaag nog terug. De landerijen, de wijngaarden, de olijfbomen, de huizen. En het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en de olie die hun leent. En wat zeggen dan die rijken en die edelen, die machthebbers? Wat zeggen wij als de salderingsregeling van de zonnepanelen stopt? Wat zeggen wij? Wat zeggen zij? Wat zouden wij gezegd hebben als we toen en daar zo publiek in ons hemd waren gezet? Zouden we niet allemaal, hoogmoedig als we zijn, in onze eer zijn aangetast, stampvoetend weglopen uit de vergadering? Ik heb niets verkeerds gedaan. Zij doen het niet. Gemeente, is dat niet wonderlijk? Harten worden verbroken en de geest is in het midden. Alleen hij kan ijzeren grendels verbreken. En ze zeggen het, we zullen het teruggeven en we zullen niets meer van hen eisen. We zullen doen alles wat u gezegd hebt. Gemeente, wat een antwoord. Wat een antwoord. Het kan dus toch. De schade wordt hersteld. Alles goed gemaakt. Dat is nou bekering. Echte bekering. Van binnenuit. Alles wordt teruggegeven. Dat is nogal wat. De winst die ze op hun rekening hadden bijgeschreven, die moeten ze weer afboeken. En grote bedragen, die zullen ze nooit ontvangen. Landerijen en wijngaarden worden teruggegeven. Slaven en slavinnen naar huis gestuurd. Ja, Nehemia wil er zeker van zijn dat ze een daad bij het woord zullen voegen, dat het niet de druk is van het moment, dat het niet een bevlieging is. En laat het ze zweren in aanwezigheid van de priesters voor het aangezicht van God. En alsof dat nog niet genoeg is, voltrekt Nehemia een symbolische handeling. Zo belangrijk is blijkbaar de eenheid van de gemeenschap. Zo belangrijk. Het omzien naar elkaar. Dat is niet iets wat ook nog moet, wat er ook nog bij hoort bij het christen zijn. Nee. Het hoort bij het wezen van het dienen van God. Uitbuiting van de zwakken gaat zo in tegen het wezen van God. Nehemia schudt de plooi van zijn mantel uit. We zouden zeggen, hij maakt zijn broekzak leeg. En hij zegt het, die man of die vrouw die zich schuldig maakt aan de uitbuiting van de armen, die zal uit de gemeenschap verstoten worden, uitgeschud worden zoals je je broekzak leeg schudt. En heel het volk zegt amen. Hoe is het mogelijk? En ze loven God. En ze doen wat beloofd is. Het kan dus toch. Wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. En de spanning verdwijnt en het onrecht wordt aangepakt en opgelost en rechtgezet. En er wordt weer gebouwd en het volk gaat weer aan de slag. zoals we nog nooit hebben gebouwd. Ze gaan weer doen wat er werkelijk toe doet. Nehemia voegt er nog iets aan toe. Een persoonlijke noot als afsluiting. Vanaf het 14e vers. Het klinkt bijna hoogmoedig wat Nehemia hier zegt, maar het is het niet. Nehemia wil ze nog één ding meegeven. Wat is nu het geheim? Het geheim van eenheid in de gemeenschap is dat de leider het goede voorbeeld geeft. Nehemia blikt terug op 12 jaar dienst. Hij heeft het brood bestemd voor de landvoogd niet gegeten. De aangeboden luxe positie afgewezen. Hij heeft van zijn positie geen misbruik gemaakt. Nehemia heeft een zwaardere last op zijn eigen schouders genomen dan hij van het volk gevraagd heeft. En zo versterkt hij met zijn leiderschap het verantwoordelijkheidsbesef van heel de gemeenschap. Hij staat als leider niet boven het volk, maar hij is één met het volk. En hij bouwt zelf mee aan de muur. Hij zet zijn huizen open. 150 mensen komen bij hem over de vloer. Dagelijks eten. Allerlei soorten mensen, van allerlei rangen en standen. Nehemia gebruikt zijn geld op een goede manier. En hij vraagt of God het hem wil vergelden. Ja, de goede werken die hij voor ons heeft voorbereid. Opdat wij daarin zullen wandelen. Die zullen beloond worden. Hij, die zoveel meer is dan Nehemia. Die een zoveel zwaardere last op zijn schouders genomen heeft. Hij, waarvan Paulus later zingt. Hij, hoewel hij in de gestalte van God was. Hij heeft het niet als roof beschouwd. Aan God gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Aan de mensen gelijk te worden. Hij heeft zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de kruisdood. Als er één heeft gegeven wat hij geven kon. Jongens en meisjes, wie is dat? Dat is de Heere God. Toch. Hij heeft gegeven zijn enig geboren zoon. En de Heere Jezus. Hij heeft gegeven zijn leven voor ons. Hij is voor ons arm geworden. Zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Ja, gemeente, hij. Hij heeft overwinning behaald. Hij die vandaag broden vermenigvuldigt, levend water uitdeelt. Hij die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, schande heeft veracht, het kruis heeft verdragen. Hij merkt de penning van de weduwe op. Die beker koud water. Hij nodigt armen. Verminkten, kreupelen en blinden aan zijn tafel. Waar eenmaal geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Die stad van goud, met die parelenpoorten. De openbaring zegt, en ze zullen geen honger en geen dorst meer hebben. De mannen niet meer. En de vrouwen niet meer. En de zonen niet meer. En de dochters niet meer. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Amen.
Gemeente, laten we er samen van zingen uit Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Wij zingen uit Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten, gelden doet. Hij is het die voor de rechten van de verdrukten opkomt.
die uit liefde rijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. We zingen Psalm 146, het vijfde vers. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, grote, eeuwige God, wij danken U aan het einde van deze dienst, dat U weer tot ons kwam, omdat U vol erbarmen bent, medelijden met de zwakken, met diegene die het niet redt, met de armen, met de verdrukte. Daarom kwam U weer naar ons toe. Omdat U ziet dat wij het zelf niet redden. Dat wij onszelf niet redden. Ook al denken we onszelf te redden. Ja, we verrijken ons zo makkelijk aan de ander. Terwijl U een veel grotere rijkdom voor ons hebt klaargelegd. Ja, U bent voor ons arm geworden, opdat we door Uw armoede rijk zouden worden. Opdat we ons aan U zullen verrijken. Heere, help ons daarbij. Om ons niet aan de ander te verrijken. Maar om ons aan U te verrijken. Want dat bent U waard, dat wij dat doen. Want U wilt niets liever dan dat wij rijk worden in U. Rijk zijn in U. In niets van onszelf, maar in alles van U. In Christus is de dood geslagen. Overwonnen in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. In Christus hebben we meer dan genoeg. Nooit genoeg van zijn genade, maar wel genoeg aan zijn genade. Heere, geef dat die genade onze harten vervult. Dat we daarvan mogen leven, van die bron van het leven die U voor ons hebt geopend. Heere, wat een wonder dat U het aan ons geeft. Dat U vanmorgen naar ons toe kwam, U Heere Jezus. Dat U ons weer opzocht. Dat U ons niet alleen liet gaan over deze wereld. En Heere, help ons om nu uit Uw rijkdom te leven. Uit niets van onszelf, maar uit alles van U. Uit alles van wat gegeven is. Van wat U geeft, ook op dit moment. Heere, leer ons volgen zonder vragen. En leer ons ons te bekeren van onze zonde, van onze verborgen zonde. Leer ons te zien wat Uw weg is, die wij moeten gaan in ons leven. Leer ons volgen zonder vragen. Uw voetstappen te drukken. Ja, dat we iets van Uw evenbeeld mogen tonen in deze onbarmhartige wereld. Heere, we bidden dat U het doet. Wij kunnen het niet, maar U kunt het wel. U verbreekt ijzeren grendels. Heere, geef zo verbondenheid. Verbondenheid in U, in die ene naam die gegeven is onder de hemel. Waardoor wij moeten maar ook mogen zalig worden. En dat die naam mag klinken, ook deze week en deze dag. Ja, wees ook vanmiddag nabij bij de open samenkomst. En bij de dienst van 5 uur geef ook dan uw zegen aan onze broeder die dan voor mag gaan. Heere, wees ook deze week nabij in alle dingen. Bij de kerkenraadsvergadering geef ook daar uw zegen en wijsheid en inzicht. We bidden om uw zegen ook bij het zingen op het station aanstaande donderdag. Ja, dat velen die naam van Jezus mogen horen. En dat ook vrijdag er weer veel mensen mogen komen bij de Bijbelcursus om te horen, te smaken dat u de Heere goed bent. Heere, gaat u door met uw werk, vergeef het zondige en zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd en allen Heer die naar u zoeken, telkens stond op elk moment. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer schoon, hoewel ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig voortdurend. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierder, bestuurder van mijn lot, vertoef niet, wacht niet, hoor mijn klacht. We zingen Psalm 40, vers 8. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.